Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik Slapend Rijk Worden van Joyce Voorhips. Dit is Verhalen voor het Slapen Gaan. Een tijdje geleden maakte ik de winnaars van de schrijfwedstrijd bekend. Vorige week las ik het verhaal van de winnaar voor en vandaag is het de beurt aan het verhaal dat tweede is geworden. Slapend Rijk Worden van Joyce Voorhips. Joyce is al op jonge leeftijd begonnen met het schrijven van verhalen. Op haar 9e maakte ze haar eerste verhaal echt af en het ging over een eekhoorn die leerde vliegen. Nu studeert ze Keltische talen en cultuur. Ze houdt van lezen en schrijven en combineert dit constant met haar studie. Ze heeft niet per se een favoriet genre, maar heeft wel veel boeken gelezen van Stephen King. Ze kijkt graag naar de films van Jim Henson en is fan van haar hond, Doki. Haar ingezonde verhaal gaat over Fitz. Die denkt makkelijk geld te verdienen door een keer bij iemand te slapen, maar uiteindelijk met een extreem stressvolle nacht opgescheept komt te zitten. Dit is Slapend Rijk Worden. Slapend Rijk Worden. Gekleurde vlaggen hangen roerloos, kriskras door de kamer heen. Voor het raam stoot oom Kees met zijn wilde gebaren de ballonnen aan. De grote 2-0. Vandaag viert mijn neefje Michiel zijn verjaardag met de familie. Volgende week krijgt hij zijn vrienden over de vloer. Ik zag de krattenhertog Jan al klaarstaan in de garage toen mijn ouders en ik aanbelden. Koffie? Thee? Iets fris? Pa stoot me aan en ik kijk op, gestoord uit mijn gedachten. Ik zie dat Michiel wacht op mijn antwoord. Ja, wat fris alsjeblieft. Cola? Ik knik. Lekker. Eigenlijk had ik graag koffie gewild, maar ik was te verward om goed antwoord te kunnen geven. Wat voor taart wil je? We hebben appel, kwark. Kwark is goed, zeg ik. Dankjewel. Michiel straalt. Komt eraan. Mijn gedachten dwalen vrijwel gelijk weer af, naar oom Kees dit keer. Nog altijd vertelt hij met grote gebaren zijn verhaal. Tante Eva, oom Peter en mijn nichtjes Nora en Robin zitten alle vier naar voren gebogen. Ze hangen aan zijn lippen. Vanuit de keuken klinkt er eerst gemompel, voordat Michiel zijn hoofd om het hoekje steekt en aan oom Kees vraagt hoeveel schepjes er in het koffiezetapparaat moeten. Hetzelfde aantal scheppen als het aantal bakkies, jongen, antwoordt oom Kees. Met een klein bergje als je de koffie een beetje sterk wil hebben. Michiel kijkt mijn ouders met een vragende blik aan. Allebei knikken ze. Ja, een beetje sterk alsjeblieft. Zodra Michiel weer de keuken in is verdwenen, gaat oom Kees verder met zijn verhaal. Paan leunt naar me toe en fluistert, die oom van jou is wel een verhalenverteller, hè? Sst, zus ik. Ik wil de rest van het verhaal horen. Ik zie hoe er langzaam een grote grijns groeit op het gezicht van mijn oom. En toen werd ik wakker, zegt hij. Nora kijkt hem verontwaardigd aan.
Wat?
Ook Robin kruist haar armen in ongenoegen.
Wat een stom einde.
Hoofdschurrend slaakt tante Eva een zucht en laat zich van het puntje van de bank naar achteren tegen de diepe rugleuning vallen. Oom Kees houdt onschuldig zijn handen op. Ik kan er ook niks aan doen. Einde verhaal, zegt hij. Maar het was wel spannend, hè? Ik heb nog wel meer gedroomd, maar alleen maar flarden. Iets over een oude man en een deur die niet dicht wilde. Even dwalen de blik en de stem van oom Kees af. Maar dan kijkt hij op en vraagt, iemand anders nog nachtelijke avonturen beleefd? Op dat moment komt Michiel binnen, met een houten dienblad vol drankjes. Een cola voor mij, koffie voor pa en ma en nog een limonade voor Nora. Op de voorkant van het dienblad staat in hanenpoten geschreven, voor de liefste mama. Een voormalig cadeau voor moederdag geweest, denk ik. Tante Lucia volgt Michiel op zijn hielen met de punten taart en al gauw is het teleurstellende einde van oom Kees' verhaal vergeten en vergeven. Wanneer iedereen is voorzien van eten en drinken, vraagt tante Lucia Michiel haar dienblad ook mee naar de keuken te nemen. Ze loopt naar mijn moeder toe en gaat naast haar zitten. Op fluistertoon begint ze een gesprek. Luid genoeg om te horen, maar te vaag om te verstaan zonder er te veel moeite voor te hoeven doen. Nog aan de andere kant van de kamer raakt oom Peter in een levendig gesprek met Nora en Robin over een nieuwe serie op Netflix. En in no time is het weer een drukte van je welste. Ik pak mijn kwarktaart van tafel en duw de zijkant van mijn vorkje langs de punt naar beneden. Het geluid van mensen die boven elkaar uitproberen te komen maakt me doof voor de gesprekken om me heen. Even, in een ruimte vol familie, ben ik alleen met mezelf. Naast mij pakt ook pa zijn appeltaart, schept met zijn vork een stuk ervan af en mengt zich in het gesprek van ma en tante Lucia. Zijn luidere stem verklapt dat Michiels cadeau het onderwerp van gesprek is geworden. Rijlessen? Vraagt pa. Wanneer heeft hij zijn eerste? Vanaf de andere kant van de kamer komt oom Kees naar me toe gelopen en neemt plaats op de stoel tegenover mij. En hoe gaat het met Fitz? Vraagt hij. Zijn ogen glijden rovend langs de toastjes en salades op de tafel tussen ons. Zijn blik blijft hangen op de eiersalade. Ja, wel goed, antwoord ik. Ja, ook op school? In welke klas zit je nu ook alweer? De vijfde. Verrast trekt oom Kees zijn wenkbrauwen op terwijl hij zijn toastje besmeert met de eiersalade. Oh, dan ben je al bijna klaar. Weet je al wat je hierna gaat doen? Even ben ik stil. Het is dé vraag die je wordt gesteld als je in je examenjaar zit. Psychologie lijkt me wel leuk, antwoord ik. Ik prik mijn vork doelloos in het restje kwarktaart. Van pa en ma mag ik eventueel op kamers. Oh, op kamers? Dat mag wel wat schuiven. Ik schraap het bovenste gedeelte van mijn taart af en stop de luchtige substantie in mijn mond. Ik haal mijn schouders op. Oom Kees gaat weer zitten, stopt het toosje met eiersalade in één keer in zijn mond en veegt zijn hand af aan zijn broek. Nog met zijn mond vol vraagt hij: heb je al nagedacht over een bijbaan? Een bijbaan? Dit trekt pa zijn aandacht. Ha, Fitz? Als ik die nog eens van zijn luie reet zou kunnen krijgen? Pa trekt zijn wenkbrauwen op en kijkt implicerend de andere kant op. Ja, nou ja, begin ik. Maar oom Kees onderbreekt me. Als je niet van werken houdt, heb ik misschien nog wel een goede tip voor je, zegt hij enthousiast. Alsof hij het gesprek tussen ons alleen wilt houden, buigt hij zich naar voren. Slapend rijk worden. Hoe klinkt dat? Oh, plaag hem niet zo, antwoordt pa voordat ik iets kan zeggen. Met een handgebaar lijkt hij het onderwerp weg te willen wuiven. Maar oom Kees houdt vol. Nee, echt. Ik meen het. Zijn blik gaat van pa naar mij. Het gaat om Lucia's nieuwe kapster. Volgens mij was ze op zoek naar een slaapmaatje. Wow, hey. Ook pa leunt nu verder naar voren. Half tussen mij en oom Kees in. Fitz is nog maar 17. Oom Kees geeft pa een verwarde blik, voordat het kwartje valt en zijn gezicht betrekt. Ach, Wouter, zo bedoel ik het toch helemaal niet? Ik ben bloedserieus. Tirza is op zoek naar een slaapmaatje, om de nacht rustig door te komen. Ik geloof dat ze bang is voor inbrekers of zoiets. Mijn vader werpt oom Kees een bedenkelijke blik toe, maar het klinkt mij als muziek in de oren. Een slaapmaatje? Probeer ik tussen beiden te komen. Gewoon om een soort op wacht te staan als iemand gaat slapen, bedoelt u? Oom Kees schudt zijn hoofd. Nog beter. Je kunt gewoon slapen tijdens je dienst. Het punt is dat je er bent als ze je nodig heeft. Echt waar, het is een baan. Ik kijk zijdelings naar mijn pa om zijn reactie te peilen. Maar ik kan niet zeggen of de diepe frons op zijn voorhoofd er een is van overpeinzing of absoluut afgrijzen. Mag het? Vraag ik voorzichtig. Pa zet zijn overgebleven stuk appeltaart neer en kijkt nogmaals naar oom Kees. Ik zou hem niet naar een hoer sturen, toch? Dat zou ik je nooit flikken. Tirza is erg goed in haar werk. En houdt zaken over het algemeen goed gescheiden. Bovendien, Fitz is bijna volwassen. Als het nodig is, weet hij heus wel hoe hij de dames van zich af moet slaan. Toch, Fitz? Ik voel een warmte zich ongecontroleerd over mijn wangen verspreiden. Ik open mijn mond, maar weet niet wat ik moet zeggen. Gelukkig doorbreekt pa de stilte. Tirza? Lucia's kapster. Oom Kees richt zich weer tot mij. Zelfverzekerd. Alsof hij net de goedkeuring van pa heeft gekregen. Je tante kan erg goed met haar opschieten. Help me herinneren dat ik straks even in het telefoonboek kijk voor haar nummer. Ik heb hem je vanavond wel door. De aprilwind blaast mijn haren door de war. Ik druk mijn opgerolde slaapzak nog steviger tegen mij aan. Tevergeefs. Het kippenvel kruipt over mijn armen. Wie is daar? Kraakt er een stem door de luidspreker. Fitz, antwoord ik. Ik kom voor Tirsa. Je... Nog net op tijd slik ik mijn woorden in. Slaapmaatje, had ik bijna gezegd. Zachtjes vloekend schud ik mijn hoofd. Ik ben het neefje van Lucia. Oh, kraakt de stem. Kom verder. Een zacht gezoem geeft het signaal dat de deur van de flat open is. Met koud zweet duw ik het met mijn schouder open. Met flatdeuren ben ik altijd bang dat ik net te laat duw en mezelf vervolgens buitensluit. Met een nog ongemakkelijkere binnenkomst als gevolg. Met mijn slaapzak en logeertas sleur ik mezelf naar de tweede etage, waar een vrouw van midden 40 me op staat te wachten. Ze heeft een sportief postuur. Haar blonde haar is opgestoken in een hoge knot. Van onder haar lange pony kijkt een paar donker opgemaakte ogen mij aan, ingelijst door de randen van haar bril. Haar blik valt op mijn logeertas en ze gebaart dat ik die aan haar kan overhandigen. Kom maar. Onwillig sta ik mijn tas af, maar blijf gekluisterd aan mijn slaapzak. Bedankt. Tirsa glimlacht en leidt me zonder verdere introductie door het kleine aankomsthalletje de woonkamer in. Je kunt je jas zo ophangen in de hal als je wilt. Schoenen zet ik er meestal onder. De vloer van de woonkamer is belegd met grote witte tegels, wat samen met de kale witte muren een steriele uitstraling geeft. De kamer wordt nauwelijks verlicht door de twee leeslampen die een schaduw werpen op een eenzame spijker in het midden van de wand. Het enige wat de grote witte massa van de muur doorbreekt. De slaapkamer is deze kant op. Zullen we alles daar maar gelijk neerleggen? Ja, is goed. Aarzelend loop ik Tirsa achterna, die inmiddels al de volgende kamer in is verdwenen. Even valt mijn blik op de enige bank in de kamer die een halve meter van de muur vandaan staat. Bijzonder interieurkeuzes. In haar slaapkamer word ik opnieuw begroet door dezelfde kale muren. Er is geen enkel schilderijtje, foto of kaart te bekennen. Had dan behang met een printje genomen? Of posters? Ik heb vanmiddag deze bank van de woonkamer hier naartoe verplaatst. Ik hoop dat dat oké is, zegt Tirsa. Ze zet mijn logeertas neer naast de bank. Als het niet lekker ligt, moet je het maar zeggen hoor. Ik heb de rugkussens ervan afgehaald, zodat je wat meer ruimte hebt om op te liggen. Zou je misschien een kopje thee willen? Wat fris? Ik heb niet zoveel in huis, eerlijk gezegd. Sap, melk, water, koffie? Koffie, alsjeblieft. Tirsa fronst even. Zeker weten? Zo laat nog? Ze haalt haar schouders op. Moet je mij ook horen. Maar natuurlijk, koffie er is. Wil je er nog iets lekkers bij? Ik heb stroopwafels. Ik schud mijn hoofd. Nee, bedankt. Terwijl Tirsa de slaapkamer uitloopt, dump ik mijn slaapzak op de bank. Met een zucht voel ik de spieren in mijn armen ontspannen. Na enkele seconden loop ik voorzichtig terug de woonkamer in. De ruimte is leeg. Ik ben hier, hoor ik Tirsa roepen vanuit de keuken ernaast. Ik kom er zo aan hoor. Oké. Twijfelend loop ik terug naar de hal om mijn jas en schoenen uit te doen. Zodra ik op mijn sokken de woonkamer weer inschoffel, komt Tirsa binnen met twee kopjes en een pak stroopwafels onder haar arm. Voorzichtig plaatst ze alles op de salontafel. Even maken de kopjes een rinkelend geluid. Haar handen trillen. Beefde ze eerder ook al zo? Misschien ook niet zo gek, met een vreemde jongen in je huis. Heeft je moeder uitgelegd waarom ik een slaapmaatje zocht? Vraagt Tirsa. Haar stem klinkt schel tegen de muren van het vrijwel lege appartement. Toch klinken de woorden uit haar mond lang niet zo raar als dat ze eerder in mijn hoofd hadden geklonken. Slaapmaatje. Misschien kwam het doordat ik oom Kees' stem eraan vermomd. Ik schud mijn hoofd en Tirsa glimlacht. Ik kan me voorstellen dat het allemaal misschien een beetje onwennig is. Dit is je eerste keer, toch? Ja, zeg ik, in antwoord op beide. Tirsa gluurt over het randje van haar bril en gebaart dat ik op de overgebleven bank neer kan ploffen. Zelf gaat ze op een krukje zitten dat duidelijk een tijdelijke vervanging van de andere bank moet voorstellen. Met trillende handen pakt Tirsa het pak stroopwafels. Stroopwafel? Biedt ze nogmaals aan. Te beleefd om het nog een keer af te wijzen, pak ik een wafel uit het pak. Dankjewel. Natuurlijk, knikt Tirsa en zet het pak weer neer. Ze laat haar ellebogen op haar knieën rusten. Met een ernstige blik schudt ze het haar van haar pony uit haar ogen. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed hoe ik het uit moet leggen zonder als een gestoorde over te komen. Haar ogen kijken op naar de mijne.
Heeft je moeder echt niks verteld?
Ik schud nogmaals mijn hoofd. Tirsa knikt.
Ben je toevallig gelovig? Bijgelovig?
Opnieuw schud ik mijn hoofd en neem een hap van mijn stroopwafel. Haar ogen dwalen af, verdwaald in haar eigen wereld, stel ik me zo voor. Geloof je in... Tirsa wacht even en vervolgt op een zachtere toon.
Geloof je in geesten?
Ze vouwt haar handen samen. In het licht waarmee de twee enkele lampen de kamer verlichten, kan ik zien dat haar knokkels wit zijn.
Geesten?
De vraag laat me voor een moment sprakeloos. In de stilte pakt Tirsa haar theeglas, brengt het naar haar lippen en blaast. Stoom stijgt op en beslaat haar brillenglazen.
Ik heb er eerlijk gezegd nooit echt over nagedacht.
Tirsa's schouders zakken iets. Voorzichtig neemt ze een slok van haar thee. Ah, oké. In de langere stilte die volgt eet ik mijn stroopwafel en drinken we wat. De witte muren maken het ongemakkelijk om te doen alsof ik geïnteresseerd ben in de ruimte om me heen. Bij gebrek aan beter focus ik me op de bodem van mijn kopje, waar nu een restje koffie zich heeft verzameld in een halve cirkel. Ik probeer een gespreksonderwerp te verzinnen, maar er komt niks in me op. Mijn hoofd is tegelijkertijd leeg en overvol van gedachten. Een zekere opluchting overspoelt me wanneer Tirsa aangeeft naar bed te willen gaan. De kopjes laten we op tafel staan. Samen begeven we ons naar de badkamer om onze tanden te poetsen. Koud zweet keert terug naar mijn voeten, mijn oksels en mijn handen. Het gaat nu bijna gebeuren. Het echte werk. Slapend rijk worden. Ik ben nog nooit met iemand naar bed geweest. Daarmee bedoel ik, ik heb nog nooit seks met iemand gehad. Ik ben een maagd, maar kan me voorstellen dat, zoals ik me nu voel, ik me zou voelen vlak voordat ik met iemand naar bed zou gaan. Enkele minuten gaan voorbij. Tirsa is als eerste klaar en laat me achter in de badkamer. Even later loop ik met een droge keel achter haar aan. De grond onder mijn voeten is heet, hoewel ik de koude tegels nog door mijn sokken heen voel. Wanneer ik de kamer binnenkom, ligt Tirsa al onder de dekens. Haar slanke arm reikt van onder het beddengoed uit naar haar nachtkast, waar een dik boek op haar heeft liggen wachten om gelezen te worden. Wat onwennig pak ik mijn slaapzak op en rol hem uit over de bank. Ik doe een stapje terug en keur mijn geïmproviseerde bed. Het ziet eruit als... Nou ja, ik kan er wel een nacht op doorbrengen. Mijn voeten zullen het echter zonder ondergrond moeten doen. Ik ga zitten en kijk naar Tirsa, wie haar gezicht nu volledig achter de kaft van het boek verscholen is. Ik aarzel.
Wat gebeurt er nu?
Het boek zakt voorzichtig naar beneden. Tirsa kijkt me aan met een vragende blik.
Wat bedoel je?
Mijn hart begint nog heviger te kloppen.
Wat was de bedoeling? Dat ik daadwerkelijk zou gaan slapen?
Om mijn handen wat te doen te geven, pak ik de rits van mijn slaapzak en peuter hem los. Mijn handen voelen klam aan en voor een moment vraag ik me af, zou het net zo verschrikkelijk zijn om seks te hebben? Tirsa schraapt haar keel en doorbreekt de stilte.
Heb je geen boek bij je? Wil je misschien een van mij lenen?
Nee hoor. De rits van mijn slaapzak schiet los. Ik kruip erin.
Oké, antwoordt Tirsa.
Haar stem bevat een subtiele mix van pseudo-onverschilligheid en gedwongen nieuwsgierigheid. Zo nonchalant mogelijk vraag ik, kan ik misschien nog iets voor je doen? Ik laat het aan haar om mijn tijdsbesteding in te vullen.
Nee hoor, antwoordt Tirsa luchtig.
Ik heb mijn wekker om 7:15 gezet. Dan moet ik opstaan om te werken. Ik ontbijt meestal niet, maar als je wilt heb ik cornflakes en yoghurt klaarstaan in de keuken. Verbaasd rits ik de nog koude slaapzak zo ver mogelijk dicht en nestel me erin.
Oké, zeg ik.
Dankjewel, alvast.
Heb je er last van als ik mijn bedlap nog even aanhoud?
Het is maar voor heel even, zodat ik sneller in slaap val.
Nee, natuurlijk niet.
Het duurt inderdaad niet lang voordat Tirsa haar licht uitdoet en het bijna helemaal donker is in de kamer. Maanlicht schijnt door het kiertje tussen de gordijnen door en brengt een unieke, eenzame decoratie op de kale slaapkamermuur. Al gauw hoor ik Tirsa's ademhaling steeds dieper en rustiger worden. Ze slaapt. Zo nu en dan kraakt er een verwarmingsbuis. Vanuit het trappenhuis achter de deur van Tirsa's appartement klinken er voetstappen van een late thuiskomer. Lichte regendruppels tikken zo nu en dan op het raam. Ik zucht
en maak een mentale aantekening voor mezelf dat ik nooit meer koffie drink voor ik ga slapen. Plus dat ik nooit met iemand seks zal hebben, voeg ik er in gedachten aan toe. De angst die mijn maag doet draaien is zonder twijfel het resultaat van de cafeïne en adrenaline. Het voelt werkelijk verschrikkelijk. De voetstappen in het trappenhuis verdwijnen gestaag naar boven. Moe. Slepend. In ieder geval ben ik niet de enige met een lange nacht. De voetstappen stoppen. Het geluid van een sleutel in een sleutelgat klinkt door de muren door naar beneden en wordt gevolgd door de voortzetting van de voetstappen. Er loopt een rilling langs mijn rug. Ongecontroleerd. Rollend. Vanuit het puntje van mijn kruin langs mijn ruggengraat naar mijn tenen. Ik kruip naar beneden waar mijn benen steeds meer ondergrond verliezen, trek het randje van mijn slaapzak over mijn schouder en begraaf het in het holletje van mijn nek. Lekker. Maar ik baal van het ruimtegebrek waar mijn benen onder moeten lijden. Het is maar voor de nacht, vertel ik mezelf. Naast mijn hoofd hoor ik de eerste slaapkamerdeur opengaan. Het klikken van de deur klinkt gevolgd door het krakende piepen van scharnieren. Ik kijk omhoog. Wat was dat? Het veranderende licht op de muur beantwoordt mijn onuitgesproken vraag. De wind. De gordijnen bewegen even en vallen vervolgens weer terug op hun plaats. Het is stil. Volledig en compleet. Stil. En toch is de atmosfeer verre van rustig. Een kreungeluidje klinkt vanuit Teersa's richting en wordt een seconde later gevolgd door gewiepel en een zucht. Zo, ze ligt weer goed. Vanuit de geborgenheid van mijn rustplaats reik ik naar de deur en duw hem dicht. Tevreden dat ik er niet mijn net opgewarmde bed voor uit hoef. Hoewel mijn oogleden zwaarder beginnen te voelen, woelt mijn brein nog steeds in voorbijflitsende gedachten. Zo snel gaan ze dat ik ze amper kan grijpen. Begrijpen. Ik begraaf me nogmaals in mijn reuzenkokon en sluit mijn ogen. Ongeduldig wacht ik tot slaap me tegemoet komt. Jij voelt het ook, hè? Zodra ik mijn ogen open doe, zie ik dat Teersa recht overeind in bed zit. Haar hoofd strak omhoog, oplettend tussen haar rigide schouders in. Ik frons, maar verroer me niet. Wat bedoel je? Vertel me niet dat je het niet voelt. Die onrust. Een soort opgejaagd gevoel. In het donker neem ik een moment om na te denken. Was het een opgejaagd gevoel dat ik had? Wat waren die gedachten in mijn hoofd? Volgens mij is het de cafeïne, antwoord ik eerlijk. Het bonken van mijn hart was nauwelijks stiller geworden. Als lichtpuntjes in het duister kan ik het licht van de muur zien reflecteren in Teersa's ogen. Ze staan strak gefixeerd op een punt boven mij, op het maanlicht. Zou ze de gordijnen expres niet hebben dichtgetrokken? Om niet alleen te hoeven zijn met de duisternis? Waarom heb je geen decoratie aan je muren hangen? Als in een soort trance hoor ik de woorden mijn lippen verlaten, gevormd worden in de stille maar onrustige ruimte tussen ons. Teersa opent haar mond. Een krakend geluid komt uit haar keel, maar het antwoord blijft haken op haar lippen. Enkele seconden van stilte gaan voorbij. Seconden waarin ik opeens begrijp waar haar blik op gefixeerd was. Het staat boven mij. Het is hier, zegt Teersa, mijn vermoedens bevestigend. Haar stem kraakt. Zelfs in het duister kan ik haar kin zien trillen, maar haar ogen breken niet met het punt op de muur boven mij. Voorzichtig beweeg ik me op een elleboog en kijk haar strak aan. Teersa? Geen reactie. Zo gefocust is ze op het iets boven mij, achter mij. Teersa, probeer ik opnieuw. Teersa, kijk me aan. In de frons op haar gezicht zie ik de moeite die het haar kost om haar blik van het iets achter me af te trekken. Maar ze kijkt me aan. Ze ziet me. En ik hou mijn stem zo rustig mogelijk. Wat moet ik doen? Teersa aarzelt. Ik kan het vragen weg te gaan? Ze knijpt haar ogen dicht en haalt diep adem. God weet dat het niet zal werken. Leid hem naar de deur, de voordeur. Gooi hem eruit. Zorg dat hij niet meer terugkomt. Nog voordat ik precies weet waar ik ja op zeg, knik ik. Beduust, met nog altijd trillende handen, priegel ik de rits van mijn slaapzak weer naar beneden. Voorzichtig, zodat er geen stuk stof tussen komt. Mijn voeten landen op de kille tegels. Ik draai me om en zie dat de strook maanlicht is veranderd in een gedaante. Het heeft een mannelijk postuur, brede schouders, minder brede heupen. Zijn ogen zijn... Hoe zeg ik dit? Zijn ogen lijken een soort gaten. Schaduwen meer. Donkerder dan de rest van de witte muur. Hetzelfde geldt voor de plek waar een mond zou moeten zitten. Nu een gapend, net geen zwart gat. Een schaduwmond. En schaduwogen. Voor een moment vraag ik me af hoe het zou zijn om door deze ogen de wereld te zien. Fitz. Tirza's trillende stem lijkt u ziek van me verwijderd te zijn. Mijn naam uit haar mond is geen vraag, nog bevel. Meer een soort realiteitscheck om mijn beide voeten op de grond te houden. Het werkt. Ik voel mijn voeten bewust op de koele tegels. Wiebel mijn tenen om er zeker van te zijn dat ik sta. Dat ik besta. De gedaante op de muur kijkt mij aan en ik hem. Zijn ogen op dezelfde hoogte als de mijne. Zijn dijen verdwijnend achter de kusseloze rugleuning van de bank. Alsof iemand het maanlicht heeft toegestopt met het meubelstuk. Ik slik en ben me weer bewust van mijn droge keel. Het voelt alsof pa of oom Kees ieder moment de deur binnen kan vallen om toe te geven dat dit een slechte grap is. Maar het blijft stil. Mijn ogen volgen mijn gedachten naar de deur. De deur. Die was net nog open gegaan met krakende, piepende scharnieren en een klik van die deurklink. Bijna instinctief reik ik naar het figuur op de muur. Het lijkt bewegingsloos. Voorzichtig maakt mijn wijsvinger als eerste contact met de muur. Het figuur. En volgen mijn andere vingertoppen, strijken ze één voor één over het ruwe gips. Met mijn vrije hand open ik de deur en loop naar de woonkamer ernaast. Mijn vingers verbreken niet het contact met de muur. Het gips kietelt mijn vingertoppen. Langs de witte wanden volg ik het circuit langs de uithoeken van Tirza's kleine appartement. Opeens begrijp ik het gebrek aan decoratie. Plots voel ik een echo van de angst, de adrenaline, die ik voelde toen ik mijn eerste stappen in Tirza's woning zette en later in haar slaapkamer. Ik loop verder langs de hoeken en stap moeiteloos over een fotolijstje heen die afgedankt achter die ene bank in de woonkamer ligt. De hele tijd kijk ik niet achter me. Ik stop niet. Ik loop verder, de hoek om, het kleine aankomsthalletje in. Het is op het moment dat ik mijn hand op de deurklink leg dat ik mijn hart voel stoppen. Tegelijk stopt de rest van mijn lichaam. Pauzeert. Om de haastige, opdringerige, exotische gedachten in mijn hoofd te filteren en even alleen te zijn met... de mijne. Ik denk dat ik me er gedeeltelijk onbewust van was dat ik een tweede paar voetstappen boven mij mee had horen lopen. De stilte maakt mij ervan bewust dat ook deze zijn gestopt bij de deur. Had ik daarom niet naar achteren gekeken? Was ik bang? Of hoefde ik niet achter me te kijken omdat ik wist dat hij me volgde? Ik duw de deurklink omlaag en zwaai Tirza's voordeur open. Mijn hand glijdt de laatste centimeters langs de muur. Top mijn vingers over de deurpost strijken en ze belanden in het luchtledige van het trappenhuis voor me. Alsof ik hem net uit het appartement gegooid heb, zie ik plots een man voor me staan. Zijn rug is naar me toegedraaid en zijn schouders hangen moe naar voren, zijn hoofd uitgeput naar beneden gebogen. Langzaam legt hij zijn magere hand op de trapleuning naast hem en volgt strompelend de trap naar beneden. Langzaam, trillend, moe. In het licht van de TL-buizen niets meer en niets minder dan een eenzame, oude man. Ik ben me weer bewust van het kloppen van mijn hart. Nog even overweeg ik achter hem aan te gaan, hem terug uit te nodigen in Tirza's appartement. Maar met elke stap die hij zet en zijn gedaante verdwijnt achter de hoogste traptreden, weet ik zekerder dat het niet mijn gedachten zijn. Ik wacht tot het puntje van zijn kruin verdwenen is achter de trap, voordat ik de deur weer dicht doe en terugloop naar Tirza's kamer. Onderweg zie ik het fotolijstje op de grond. Ik raap het op en zie dat achter het gebroken glas een foto van een jonge vrouw verborgen zit. Ik hang het op aan die ene spijker in de muur en loop verder de slaapkamer in. Als ik terugkom is het appartement rustig en lijkt Tirza te zijn gaan slapen. Door de gleuf tussen de gordijnen schijnt nog altijd het maanlicht, wat een rechte strook op de muur projecteert en overloopt tot de bekleding van de bank. Ik wurm me in mijn cocon en val bijna direct in slaap. Wanneer ik wakker word is het al tegen het middaguur en zie ik dat Tirza is vertrokken naar haar werk. Op het aanrecht tref ik een vijftigje met een plakbriefje. Cornflakes staan in de kast. Trek de deur goed achter je dicht als je weggaat. Heel licht zie ik het doorgedrukte relief van wat de pen op de achterkant achtergelaten heeft. Ik draai het briefje om en lees: dankjewel. Dit is het laatste wat ik van Tirza vernomen heb. Toen ik later die dag met pa en ma aan tafel schoof voor het avondeten, vertelde ma over haar collega's op het werk. Pa schepte voor mij de broccoli op en vroeg me of ik straks nog stroopwafels wilde kopen bij de appie. Voor oom Kees en tante Lucia, legde hij uit. Michiel geeft vanavond een feestje, dus komen ze gezellig een bakkie bij ons doen. Ik knikte en beloofde dat ik de stroopwafels zou halen. Pa nogmaals vroeg naar hoe mijn avond ervoor was geweest. Ook toen oom Kees en tante Lucia later die avond langskwamen, werd er niet over Tirza gesproken. Zelf durfde ik het gesprek niet te openen. Ik had oom Kees het woord slaapmaatje al 1 keer te vaak horen zeggen. En wat als hij er grap over zou maken? Stel je voor. Het is alsof het allemaal een droom is geweest. Toch kan ik je nu, 1 jaar later, wel precies vertellen wat ik die nacht bij Tirza heb meegemaakt. Hoe aardig en gastvrij ze ook was geweest, er zijn 3 dingen die me sinds die nacht altijd bij zullen blijven. De eerste is dat ik geen koffie meer drink vlak voordat ik naar bed ga. De tweede is dat ik nooit seks wil hebben. En de derde is dat ik nooit meer slapend rijk wil worden. Dat was slapend rijk worden. We lezen hoe een jongen gaat slapen bij Tirza om haar te vergezellen en uiteindelijk een schaduwgedaante naar buiten werkt. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van de 17-jarige Fitz en dat vind ik zelf goed werken. Het is een herkenbare puber dat zorgt voor grappige gedachten en situaties. En ondanks dat er in het verhaal op het eind een schaduwgedaante wordt verjaagd, wordt het niet te eng. Het verhaal heeft een goede opbouw en de lezer wordt langzaam het verhaal ingesleept. Daarom heeft Joyce Voorrips de 2e prijs gewonnen. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je dat terug horen op de podcast, ga dan naar www.verhalenvoortslapengaan.com/inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast. En wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog 1 dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.